Vorige week ging het hier in de kerk over Hebreeën 10, waar we opgeroepen worden om niet weg te blijven van onze samenkomsten, om elkaar te bemoedigen. En ik wil daar vanmorgen op doorgaan, want wat maakt het nou eigenlijk dat wij bemoediging nodig hebben? Waarom is bemoedigen zo belangrijk? Ik denk dat bemoedigen zo belangrijk is omdat wij ons vaak ontmoedigd voelen. We voelen ons verdrietig. We zijn de hoop verloren. We voelen ons verslagen vanwege dingen die er spelen in ons leven. We voelen ons onmachtig, leeg soms ook, onzeker. En ik moet ook terugdenken aan een paar bezoeken die ik afgelopen weken bracht, gesprekken die ik had, waar ik dat allemaal tegenkwam. En als ik hier rondkijk in de kerk, dan zie ik heel veel mensen waar nood is, verdriet, moeite. En je kunt je verslagen voelen als je huwelijk op de klippen dreigt te lopen. Je kunt je heel onzeker voelen. Zelfs zo dat je denkt van, ik ben toch de moeite eigenlijk helemaal niet waard. Waarom zou iemand de aandacht voor me hebben? Het kan zijn dat je in een situatie bent waarin je echt niet weet hoe het verder moet. Misschien is er een terugkerende zonde in je leven. En je vecht er tegen. En het helpt allemaal helemaal niks. Of je loopt vast op je werk of in je gezin. Of je moet een geliefde loslaten. Afgelopen week was ik zelf ook een paar dagen ontmoedigd. Ik liep na te denken over de vraag, waar ben ik in de kerk mee bezig? Doe ik wel de goede dingen? Ik vroeg me af, van wie laat ik nou eigenlijk heer zijn in mijn eigen werk, in de gemeente? Laat ik nou mijn mailbox, het organisatieschema en de vergaderagenda de heer zijn in mijn leven en in de gemeente? Of laat ik Jezus nou heer zijn? En ik zeg best wel vaak van, laat de geest maar waaien en dat de geest hier waait in de kerk. Maar is dat dan ook zo? Waait die geest dan ook echt? En we kunnen natuurlijk prachtige dingen zeggen over de goede bedoelingen van miniwijken als huisgemeente zelfs. Maar realiseerde ik me deze week, hebben we, zoals we hier zijn, eigenlijk wel de kracht en de liefde en de ruimte in ons hart en in ons leven om er echt te zijn voor een ander? Misschien is jouw belangrijkste zorg wel, nu je hier zo op zondag zit, misschien is jouw belangrijkste zorg wel, hoe kom ik in de vrede de komende week door? En toen zat ik te lezen in een boek, Bemoedigen doet goed heet dat boek. Dus de titel voor deze preek is niet zelf bedacht, Bemoedigen doet goed. En dan kwam ik dit citaat tegen. Onze gemeenten kunnen koortsachtig doorgaan de schijn van succes op te houden, terwijl vele leden worstelen om hun geloofsleven overeind te houden. Wat erg. Mensen zijn verward, rusteloos, boos, wanhopig, leeg, overbezorgd. Waar ze behoefte aan hebben is dat ze God leren kennen en gaan leven in relatie met Hem en met zijn volk. Onze gemeenten beschikken over onaangeboren bronnen om in deze behoefte te voorzien. Dus daar zit dus in dat je bezig kunt zijn met elkaar een kerk te bouwen en daar moet iedereen voor ingezet worden. Terwijl onze echte strijd is dat we een worsteling voeren in ons geloof. Dat we eigenlijk helemaal geen ruimte hebben om er te zijn voor een ander, omdat we al de handen vol hebben aan onszelf. Ja, wat moeten we dan doen als kerk? Dan kun je de kerk gaan pimpen, je kunt de organisatie gaan verbeteren, je kunt allerlei bezinningstrajecten opzetten, je kunt programma's bedenken en events op touw zetten. Maar ik geloof dat het beste wat we kunnen doen in de gemeente nu is elkaar leren bemoedigen. En dat was eigenlijk ook waar het vorige week over ging. Want dat zegt de Bijbel. Hebreeën 10, vers 25. Blijf niet weg bij de samenkomsten. En dan ging het niet zozeer om een moralistisch vingertje. Van ja, je moet er zijn. Maar blijf niet weg bij de samenkomst. Want als christenen samenkomen, dan is dit wat ze doen, elkaar bemoedigen. Maar kunnen we dat wel, bemoedigen? Want bemoedigen is meer dan alleen maar praten. En meer dan alleen maar delen. Bemoedigen is ook meer dan aanmoedigen. We zeggen in de kerk ook niet, hey, succes hè. Dat zeg je op het voetbalveld. En dat zeg je misschien tegen een van je kinderen die naar school gaat om een proefwerk te maken. Zeggen we succes, dat is prima, hè? Dan moedig je iemand aan. Maar bemoedigen, dat gaat veel dieper. Weet je, als we elkaar bemoedigen in de gemeente. Als we elkaar bemoedigen in de gemeente. Dan doen wij dingen en dan zeggen wij dingen die de ander dichter bij Christus brengen. Dat is bemoedigen. Dingen doen en zeggen die de ander dichter bij Christus brengen. En weet je, het resultaat van bemoedigen, misschien helpt ons dat beter om te bedenken, wat gebeurt er dan als je bemoedigd bent, of als je bemoedigd hebt, wat is er dan eigenlijk gebeurd? Als je bemoedigd bent, dan voel je dat je een groter verlangen hebt om Jezus te zien en te kennen. Dan voel je dat je een groter verlangen hebt om dicht bij Christus te zijn. Als je bemoedigd bent, dan heb je een groter verlangen om Jezus te hebben als de bron van je leven. En daarbij moeten we twee dingen bedenken. Als we daar in de gemeente mee bezig zijn, we moeten er twee dingen bij bedenken. Mensen hebben diepere wonden dan we weten. En wat weten we van elkaar? Mensen hebben vaak diepere wonden dan we weten. En sterker nog, we hebben zelf ook vaak wonden waarvan we nog niet eens weten hoe diep ze zijn. Dat moeten we weten als we gaan bemoedigen. En het tweede wat we moeten weten, de relatie met Jezus Christus is de unieke en onmisbare bron waaruit we kunnen putten voor genezing. Dus bemoediging gebeurt daar waar gewonde zielen worden verbonden met de genadige bron van Jezus. Denk daarbij ook eens aan je eigen wonden in je leven. Wat is daar bemoedigend in? Proberen we een beetje te spellen. Wat is er nou bemoedigend als je denkt aan je eigen wonden? Wat zou het mooi zijn als dat in contact werd gebracht met Jezus en met zijn genezing? En dat hij een wonder kan doen in de moeite waar je nu in zit. Maar nou zijn onze woorden lang niet altijd bemoedigend. We blijven in ons spreken met elkaar vaak oppervlakkig. We betrappen ons soms op onoprechtheid. Dat we heel vriendelijk reageren, maar van binnen boos zijn eigenlijk. We gebruiken onze woorden nogal eens om adviezen te geven. Dat zou je zo aan moeten pakken? Heb je daar al aan gedacht? We moraliseren. We vertellen dat de ander het fout doet. En dat we het zelf beter voor elkaar hebben. We oordelen. Terwijl we dus, daar gaat het nou over, terwijl we dus ook woorden zouden kunnen spreken die de ander helpen om dichter bij Jezus te komen. Dat is bemoedigend, dat je dichter bij Jezus komt. In hetzelfde boek las ik deze zin. De woorden die een christen spreekt, weerspiegelen tot op zekere hoogte hoe reëel de liefde en het werk van Christus in zijn of haar leven zijn. Dus de woorden die we spreken laten iets zien van wat er binnenin ons is. Aan liefde en kracht van Jezus. En dan vraag ik mezelf af, zijn de woorden die ik spreek bemoedigend? En ik geloof dat bemoedigen, misschien heb je die vraag wel, is bemoedigen dan ook moeilijk? Ja, bemoedigen is moeilijk. Maar het is zoveel gemakkelijker om een advies te geven. Het is zoveel gemakkelijker om het een beetje aan de oppervlakte te houden. Het is zoveel gemakkelijker om over koetjes en kalfjes te praten. Het is moeilijk. Mislukt bemoedigen vaak. Hè? Want ik denk dat we ook allemaal wel iets aanvoelen dat we het wel proberen. We willen het wel graag. We willen wel graag dat als iemand in nood is, als er iets moeilijks in iemands leven aan de hand is, dan willen we graag iets goeds doen. Iets goeds zeggen. Maar het mislukt. Het mislukt mij ook vaak. En dan is het belangrijk, en daar moeten we denk ik elkaar ook echt in meenemen. Dan is het belangrijk dat wij, laat ik het zo zeggen, nog meer waarde gaan hechten aan woorden van God. En aan het leven in de woorden van God. En dan bedoel ik niet dat we te pas en te onpas bijbelteksten moeten gaan lopen citeren. Omdat dat dan bemoedigend zou zijn. Hè? Want dat kan ook wel eens helemaal fout gaan. Dan heeft iemand zijn of haar verhaal verteld. En dan zeg je, kom, ik heb een mooi stukje uit de Bijbel. En dan ga je dat zomaar even voorlezen. En dat is het dan toch net niet helemaal. Maar het gaat er wel om dat wij proberen om het leven dat in de woorden van God naar ons toe komt. Om dat leven niet te grijpen, maar te voelen, te proeven en het zo te voelen en te proeven dat we het over kunnen geven, dat we het door kunnen geven aan de ander. En zo willen we kort nu, want ik hoop dat u de drie bijbelteksten die gelezen zijn en die nu nog even weer langskomen, dat u ze meeneemt naar huis. Via prekenkrachten kan dat wat op de site wel te downloaden is. Dat je die woorden aangrijpt om te zoeken naar wat is nou het leven wat er in die woorden zit. Waardoor we bemoedigd kunnen worden. Woorden die ons helpen om dichter bij Jezus te komen. Want bemoedigen, het resultaat van bemoedigen is dat je als je bemoedigd bent een grote verlangen hebt om Jezus te kennen. En Jesaja 57 vers 15. En neem nou in gedachten iets waar je mee zit, wat je moeilijk vindt in je leven. Dat zijn allemaal heel verschillende dingen als ik rondkijk. Allemaal verhalen. En verhalen van pijn en verdriet. Gelukkig ook wel, er is natuurlijk ook geluk en vreugde, dat weet ik ook wel. Maar er is ook heel veel verdriet. En heel veel verslagenheid om in ieder geval stukjes van ons leven waar het niet goed gaat. En dan komen deze woorden, en ik hoop dat het leven van die woorden naar ons toe komt. Dit zegt hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid, heilig is zijn naam. In hoogheid en heiligheid zal ik tonen. Dan zou je even kunnen afhaken en denken, nou, dat is een God die is ver weg. Maar dat is niet zo, want dan staat het met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn. Dus God zegt hier, ik troon zeker in hoogheid en heiligheid. Hey, ik ben wel God. Maar ik troon met hen die verslagen zijn. En onaanzienlijk. En dat doet me denken aan twee gesprekken die ik had. Verslagenheid was er. En daar is God dus bij. God neemt daar geen afstand van. Nee, God is juist erbij als je verslagen bent. En je kunt ook wel eens denken van, ik ben niet de moeite waard. Wie zou nou in mij geïnteresseerd zijn? Onaanzienlijk. En God heeft daar een plan mee, met dat hij erbij is, vanuit hoogheid en heiligheid, met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke geest herleeft. Dat is het verlangen van God. Het verlangen van God is dat je, als je je onaanzienlijk voelt, dat je je gezien voelt. Dat je ontdekt dat God naar je kijkt, dat het gelaat van Christus naar jou toegewend is. Je mag er zijn, je bent er, ik zie jou. En opdat het verslagen hart tot leven komt. Als je verslagen bent, dan kan alles dof zijn, alles kan donker zijn, alles kan grijs zijn. Maar het is Gods verlangen dat het verslagen hart weer tot leven komt, dat er weer kleur komt, dat het weer gaat sprankelen. Johannes 14, vers 16. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn. En wat daarin zo bemoedigend is, je kunt wel eens denken in een moeilijke situatie waarin je bent, of in donkerheid en verslagen, kun je denken, ik ben helemaal alleen. God laat me in de steek. Maar Jezus belooft hier, en dan heeft hij het ook al lang gedaan. Hij belooft hier, ik ga jullie een andere pleitbezorger geven. En in een oudere vertaling stond daar het woord trooster. En je zou het ook heel goed kunnen vertalen met bemoediger. Ik zal jullie een andere bemoediger geven. De Heilige Geest is als de bemoediger aanwezig in jouw leven. Ook als je dat niet voelt. Jezus zegt het. Ik geef jou een andere bemoediger en hij zal altijd bij je zijn. Laten we ook vertrouwen op het werk van de Heilige Geest. Als er dingen zijn die moeilijk zijn in ons leven. En leer dan juist in die moeite ook te verlangen naar de Heilige Geest. Hij is er. En dan Colossenzen 2, vers 2 en 3, daar is Paulus aan het woord. Hij heeft de gemeente voor zich en hij heeft één groot verlangen. Hij wil hen bemoedigen. Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie, Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Dus als Paulus gaat bemoedigen, als Paulus mensen voor zich ziet, hij zal ook bezoeken hebben gebracht, hij zal de gemeente bij elkaar hebben gehad, hij zal gezien hebben wat is er allemaal aan de hand in mensenlevens, wat is er een verslagenheid en een verdriet en een pijn en een gevoel van mislukking. En dan zegt hij, ik wil ze bemoedigen. En wat is dat bemoedigen dan? Dat we komen tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht, tot de kennis van Gods mysterie, Christus. Het is zo belangrijk dat we in de gemeente elkaar daarheen meenemen. Als we in de moeite zijn, dat we zeggen, het is een mysterie. Christus is Gods mysterie. En in Christus zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. En bemoedigen betekent dus, als we dat lijntje van Paulus doortrekken, dat bemoedigen, dat betekent dus dat wij een grote verlangen krijgen in die moeite die er is. Dat wij een grote verlangen krijgen naar Christus, naar zijn wijsheid, naar zijn kennis, naar zijn liefde, naar zijn aanwezigheid, naar zijn barmhartigheid. Dat onze moeite en onze ontmoediging een verbinding maakt met het mysterie Christus. En Ik hoop dat we met elkaar die weg ook al wel gaan. Maar nog meer gaan. Dat we onze problemen verbinden met Christus. Met Jezus. In hem liggen alle schatten van wijsheid, genezing, liefde en kracht verborgen. Het ligt wel verborgen, het is niet zomaar voor het opgrijpen, het is soms een moeilijke weg, maar het ligt er wel. Laten we samen bidden. Heer God, u kent ons zoals we hier zijn. U weet wat ons bezighoudt. We voelen zelf misschien ook heel goed aan wat ons bezighoudt, wat we moeilijk vinden, waar we verdriet over hebben. Waar we, als we het toelaten, want we beleiden dat we het makkelijker vinden om het soms maar gewoon overheen te leven, overheen te stappen, maar Heer, geef dat het nu ook aangeraakt mag worden, dat we die moeite proeven en dat we dan toch niet radeloos en alleen hoeven te zijn, maar dat u erbij bent. Dank u wel, Heer, dat u zo genadig bent, dat u troont in hoogheid en heiligheid, juist bij mensen die verslagen en onaanzienlijk zijn. Heer, laat ons merken dat uw Heilige Geest echt in ons woont. En help ons om op die weg waar we op gaan en die zo moeilijk is, dat we voor alles nieuwsgierig zijn naar het mysterie van Christus. Dat in hem de bron is van genezing, herstel van relatie. Je weer gezien weten. Ja, Heer, wilt u waaien met uw Heilige Geest? In de naam van Jezus. Amen.